Thank you. Goedenavond, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee C.J. Bart uit Nier-Langbroek voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Matteüs 13. De kerkdiensten. Vanaf woensdag 9 maart bent u weer allemaal van harte welkom in de diensten. U hoeft niet meer op een uitnodiging te wachten. Op middag, woensdag 9 maart, hoopt in de ochtenddienst om 10:30 dominee Voets voor te gaan. In deze dienst zijn ook de kinderen van de basisschool aanwezig. In de avonddienst om 7:30 gaat eveneens dominee Voets voor. Zondag 13 maart. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. In die dienst zal er ook de voorbereiding zijn op de bediening van het heiligavondmaal. In de avonddienst om 6:30 hoopt proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas voor te gaan. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De voorjaarszendingscollecte is bestemd voor het zendingswerk in Nepal. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. U mag uw gaven ook digitaal geven of overmaken. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Op 9 maart is de middagcollecte bestemd voor de kerk. Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de actie Oorlog in Oekraïne van het Christelijk Noodhulpcluster. Meer informatie volgt nog in de komende kerkbode. De voorzang van vanavond is Psalm 28, vers 5. Geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het om onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. We gaan zingen uit psalm 147. We zingen deze psalm vers 1 en vers 3 en na de geloofsbelijdenis vers 6. Dus psalm 147, eerst vers 1 en 3, na de geloofsbelijdenis zonder verdere aankondiging vers 6.
Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, eeuwig leven. Amen. Aangezicht zoeken in gebed. Heere almachtige God in de hemel, hoe bent u het waard dat uw lof ten hemel reist, dat aarde, zee en afgrond, mens en dier, engelen en heel uw schepping u looft en prijst. Heere, wat is het dan erg dat wat de mensen betreft het tegendeel zoveel waar is. Heere, is dat niet onze grote schuld tegenover u dat wij een stille planeet zijn geworden, waar maar mondjes aan uw naam geprezen wordt, waar het er meer zijn die niet u loven dan dat het er wel zijn die het wel doen. En toch, Heere, wij danken u dat u over heel de wereld en ook in deze plaats en omgeving een volk hebt, niet uit eigen maaksel, maar door u gemaakt, een volk tot uw dienst bereid. We bidden of u dan ook uw kinderen wil bewaren en behoeden, wil sterken in een oprecht en hartelijk geloof, wil verdiepen in de liefde, wil sterken in verdraagzaamheid, in volharding, in het uitzien naar u. Heer, wij bidden of u ook nog velen tot u wilt trekken. Dat zij die nog in de duisternis leven, ook al zien ze het misschien zelf heel anders, maar het licht van Christus niet kennen in hun leven, dat u ze tot u trekken en laten zien dat het leven zonder u zijn doel mist, leeg is ten diepste. Heere, geef dat we u mogen leren kennen. En uw Zoon, de Heer Jezus, de kracht van uw opstanding, het delen in uw lijden,
het hopen op de opstanding uit de doden. Heere, werk zo met uw geest in ons midden. U bent het toch die vol van kracht bent. De God die niet na te rekenen is. Uw gedachten zijn niet te peilen. Maar u spreekt wel tot ons door uw woord. En u openbaart ons iets van de geheimenissen van uw koninkrijk. En ook vanavond mogen we daarvan horen. Spreek dan, Heere, tot onze harten. En open ons harten. Heere, wij leven in een tijd waar veel aan de hand is. En omdat het nu dichterbij is, voelen we het meer. Heere, u weet hoe op zoveel plaatsen in deze wereld de ene mens tegen de andere opstaat. Meent dat hij het recht heeft om een ander te vernietigen, te verjagen, te verdrijven. Maar Heere, wat een aanmatiging is dat. Te denken dat we een ander mogen doden, dat we een ander mogen verdrijven, dat we een ander mogen benauwen. Terwijl we zelf maar mensen zijn uit het stof verrezen. Heere, wat is het dan een troost om te mogen weten dat uiteindelijk een ieder aan u verantwoording zou moeten afleggen. Dat u de rechter van heel de aarde bent die eens ook ieder ter verantwoording zal roepen. Maar nog veel meer dan dat, u zult alle dingen goed en nieuw maken. De dag dat Jezus Christus terugkomt. En dan zal elke knie zich voor u buigen. En elke tong moeten belijden van harte of niet van harte, maar niemand kan er dan meer omheen dat u de Heere bent. Heere, wilt u ondertussen in dit strijdperk van het leven uw zachtmoedig volk bewaren, staande houden in gevaren, voor hun recht strijden en tegelijkertijd het boze gedrag van de goddeloze op zijn eigen hoofd doen terugkeren. Heere, zo hopen we op uw goedheid, op uw recht. U de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Wees ook ons genadig. Heere, geef dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Dat nog veel mensen in deze wereld die nu nog vijanden zijn van het evangelie, vrienden van Christus mogen worden. Wilt u doorgaan met uw werk? En laten zien dat u machtiger bent dan de boze. Dat het grof geweld dat hij gebruikt om uw kerk te vervolgen en te verdrukken. Of dat nou in Afghanistan is of in Nigeria. Of dat nou in Noord-Korea is of in Libië en op zoveel andere plaatsen van deze wereld. Heere, wilt u uw kerk bewaren. En laten zien dat al dit woeden van de Satan, de groei en de komst van uw koninkrijk niet kan tegenhouden. Zo willen we u bidden om uw zegen over deze dienst. In het spreken, in het luisteren, als we onze gaven mogen geven, als we mogen zingen en bidden, wilt u er zelf in meekomen. En vanuit de rijkdom van uw genade voorzien in alles wat wij nodig hebben. Door Christus Jezus onze Heere. Amen. We openen de Bijbel, het woord van God, en wij gaan lezen uit Matteüs 13. In Matteüs 13 staan 7 verschillende gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. In mijn eigen gemeente ben ik met een serie bezig over al deze gelijkenissen. Nu de gelijkenis waarvan boven staat het onkruid tussen de tarwe. Vanaf vers 24 is dat. En ook de uitleg daarvan vanaf vers 36. Dat is natuurlijk eigenlijk de titel onkruid tussen de tarwe. Dekt niet helemaal de inhoud. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk niet over het onkruid. Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is natuurlijk juist God die het goede werk doet. De zaaier, ook in deze gelijkenis. Maar goed, dat onkruid heeft wel een hele belangrijke rol, vandaar heet het de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand. Hij zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de Heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? En hij zei tegen hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. We lezen verder bij vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandige knars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover het woord van God. We willen bij deze gelijkenis stilstaan over de man die goed zaad zaaide. We horen straks allereerst over de bedreiging van de oogst. Hoe die oogst dus bedreigd wordt. En als tweede horen we over de bescherming van de oogst. Hoe deze zaaier toch zijn oogst beschermt. Die man die goed zaad zaaide, de bedreiging van de goede oogst en de bescherming van de oogst. We gaan nu eerst met elkaar zingen. Dat doen we uit Psalm 36. Aansluitend bij deze gelijkenis. Ook best ook wel aansluitend bij de tijd waarin wij leven. Dus we zingen: het trots gedrag van de boze doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen, omdat hij zo lang zichzelf vlijt. Zij spreekt alles van zichzelf goed, tot God zijn ongerechtigheid niet langer kan gedogen. En laten we dan maar niet alleen naar het oosten kijken, maar evengoed naar het westen. Niet alleen maar kijken naar het buitenland, maar evengoed kijken naar ons eigen land. Want is dat ook niet iets waarmee eigenlijk iedere mens zonder God getekend wordt ten diepste? Psalm 36, wij zingen daarvan eerst vers 1, maar dan ook het tegendeel. Wie de Heere wil zijn, te midden van deze wereld. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet ons helderder dan de zon. Het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, vers 1 en vers 3.
gemeente, loopt een man over de akker. Voor zich draagt hij een zaadbuidel. En de ene na de andere hand zaad haalt hij eruit en hij strooit het uit over het land. En let goed op waar hij het strooit. En zo gaat hij de hele akker af. Alleen één ding klopte niet. Niet de zon, maar de maan schijnt. En de sterren staan aan de hemel. Hij zaait 's nachts in het donker. En lang voordat de morgen komt, is deze mysterieuze man alweer weg van de akker. Wat heeft hij daar te zoeken in het holst van de nacht? Nou, dat blijkt een paar maanden later wel. De knechten van de eigenaar van deze akker lopen over het veld. En in één keer valt iemand iets op. Hij zegt, joh, wat staat daar nou tussen? Volgens mij is daar geen graan. Dat is onkruid. Dat is giftig spul wat er tussen staat. Ja, de andere knechten zien het ook en dan gaan ze opletten. En dan zien ze dat het niet een paar plantjes zijn die er staan. De hele akker staat er vol mee. Toen het nog kleiner was, had ze het niet gezien. Toen leek het nog veel te veel op het graan. Maar nu het wat groter begint te groeien en er al een vruchtbeginsel in begint te komen, beginnen ze het ook te zien. Dit is het gevreesde onkruid. Dolik heet het wel in onze taal. Of giftig raaigras, dolle tarwe, hondsdravig. Nou, er zijn heel wat namen al voor bedacht. Het is een plant die ook zaden produceert. Maar omdat ze vergiftigd zijn met een giftige schimmel, niet te eten. De knechten kijken elkaar aan. En er gaat wat door hen heen. Hoe kan dit? En ze beseffen ook meteen wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. De hele akker is gewoon geruïneerd. Is nu gewoon de hele oogst verloren, wordt het niks meer. De hele akker staat vol met giftig onkruid. Wat moet ze ermee? Laten we goed beseffen, gemeente, als we die gelijkenis lezen. Het gaat er niet om iemand die door zijn moestuin loopt en denkt van, joh, het wordt weer eens tijd om even onkruid te wieden, want ik ben het een paar weekjes vergeten. En hij pakt de schoffel en hij schoffelt het zo weer tussen de kolen weg. Nee, deze knechten komen tot een schokkende ontdekking. En ze schrikken verschrikkelijk. Wat is hier aan de hand? Gaat dit ooit nog goed komen? En ze gaan ermee naar de Heer des Huizes, de eigenaar van deze akker. Wat natuurlijk een beeld is voor God en voor de Heer Jezus. En ze gaan naar hem toe en ze zeggen, wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? Dat is de beste plaats waar we met onze vragen naartoe kunnen gaan. Want ergens is deze vraag herkenbaar. De Heer Jezus zegt, de akker is de wereld. En de goede zaadjes, die goede plantjes die erop komen, dat zijn al die plekjes waar het woord van God in goede aarde is gevallen. Waar het is gaan werken in het leven van mensen. De kinderen van het koninkrijk zijn dat. En dan ineens, en dat kan zo'n moment zijn als zo'n misbruiksschandaal in de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld boven tafel komt. Of zo'n moment dat je denkt met die oorlog in Oekraïne. Wat gebeurt er? Waar gaat het naartoe? Of als die smadelijke aftocht van de Verenigde Staten uit Afghanistan en de Taliban die meteen de macht overnemen. En trots rondrijden in de panzervoertuigen van de Amerikanen. Of als je hoort van verschrikkelijke martelingen. Kan er soms ook die vraag overvallen. Hoe kan het met een goede God? Dat er zoveel ellende is in deze wereld. Gaat het wel goed met Gods werk? Gaat het niet gewoon fout? Klopt het eigenlijk wel? Ja.
Die vraag, als je ziet dat de wereld vol onkruid lijkt te staan. Nee, het lijkt niet alleen, maar het is ook zo. Het staat vol met onkruid. En zo gaan ze naar hun meester toe. Was het zaaigoed dan fout? Hebt u wel goed zaad gezaaid? Die klemmende vraag die zomaar ineens naar boven kan komen. De vraag naar Gods goedheid. En of hij het wel goed gedaan heeft. Maar nee. De eigenaar van de akker weet heel goed wat er aan de hand is. Hij zegt, een vijandig mens heeft dit gedaan. Een vijand. Terwijl wij sliepen, is er iemand over die akker gegaan en heeft heel geniepig in het geheim onkruid gezaaid. En niet een klein beetje, maar met handen vol. En zo vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis. Voor zijn discipelen. Voor wie de Heer wil volgen, juist als die vraag ook op ons af kan komen. Als wij in één keer tot onze schrik eigenlijk zien van wat groeit er een onkruid, wat gaat er veel fout. Tot in de kerk toe en in deze wereld. Dan vertelt Jezus deze gelijkenissen over het koninkrijk. Om ons te bemoedigen, om ons uitleg en inzicht te geven in de geheimen van het koninkrijk. Jezus zegt, die akker is de wereld, die hele wereld vol met zijn miljarden mensen. En God is bezig die wereld te veroveren. Te veroveren voor de Heer Jezus. Maar hij doet het niet op de manier van de Verenigde Staten of van Rusland. Of van China, met militaire of economische of politieke macht. De Heer doet dat anders. Niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer. God verovert de wereld door te zaaien. Door de blijde boodschap van Jezus Christus te laten verkondigen. Door zendelingen, evangelisten, dominees. Hier en op zoveel andere plaatsen in de wereld. En dan zaait de Heer. En dan groeit daar een plantje, een gelovig iemand. Iemand die de Heer lief heeft. Een kind van het koninkrijk noemt Jezus hem. Een burger van Gods koninkrijk. Van het koninkrijk van genade, vergeving. Iemand die de Heer lief heeft. Iemand die Jezus als koning volgt en dient. Een goed plantje. En die kan ook weer gaan uitzaaien in zijn eigen omgeving. Dat kunnen vader en moeder zijn die hun kinderen vertellen over de Heer. Dat kan iemand zijn die op zijn werk een middel mag zijn in Gods handen om een collega te brengen tot Christus. Op zoveel manieren. God werkt op de manier van het zaaien. Maar er is één iemand die dat heel goed weet en heel goed doorheeft. En dat is de duivel. Dat is die geheimzinnige man die daar 's nachts over die akker gaat. Die daar in het geheim geniepig zijn werk doet. Die we niet voor kunnen zijn. Vaak. Hij zaait ook. Maar precies het tegenovergestelde zaad. Giftig geplante. Zaait hij er doorheen. Handenvol. Giftig onkruid. Dat doet hij heel geraffineerd. Het woord wat hier dus voor dat onkruid gebruikt wordt, ik zei net al, dat is de dolik of het bedwelmend raaigras, giftig raaigras, dolle tarwe. Nou ja, er zijn heel wat namen voor gevonden in het Nederlands al. En dat is een plant die, als die dus opgroeit, lijkt op de tarwe. Het is een manier die de boze elke keer weer beproeft. Hij zaait onkruid wat juist op het eerste gezicht gigantisch goed lijkt. Ja, later blijkt wel dat het anders is. En dat kun je al in het groot denken als je denkt aan bijvoorbeeld iemand als Adolf Hitler. In zijn beginjaren, hoeveel mensen liepen die niet achter hem aan? Hij leek de redder te zijn van het Duitse volk. Degene die opkwam. voor wat de mensen kostbaar en dierbaar waren. En er waren maar weinigen die daar doorheen prikten. En ook in de kerk volgde men massaal hem na. Ja, totdat de plant groter en groter en groter werd. En toen werd wel duidelijk wat erachter zat. Dat het een man was die uiteindelijk zelfs in staat was om Gods oude bondsvolk, het Joodse volk, te willen uitroeien. Als het aan hem had gelegen tot op de laatste man en vrouw. 6 miljoen Joden. Miljoenen en miljoenen, miljoenen doden. In Europa een oorlog die zich over de hele wereld verspreid heeft. Maar het verraderlijke was dat hij in het begin zo goed leek. En dat zie je veel meer. Je ziet dat nu vandaag de dag ook met iemand als Poetin. Hoeveel mensen hebben toch niet best al waardering voor hem gehad en nog steeds. Maar inmiddels ontpopt zich wel wie die is. Hij heeft zich opgeworpen als een verdediger van de orthodoxe waarden en normen. Als atheïst lid geworden van de Russisch-orthodoxe kerk. Daarmee wel een hele veelzeggende stap gezegd. Je zou haast denken, wordt dat degene die de boel gaat redden? Nou, inmiddels weten we dat deze man, of het nou Tsjetsjenië is, of de Krim, of Oekraïne, niet schuwt om het bloed van duizenden te vergieten. Alsof het niets is. Maar we hoeven niet zo ver te kijken. Hoeveel mensen hebben niet gemeend de westerse normen en waarden te moeten verspreiden over de hele wereld. Maar het betekende vaak vooral de hele wereld proberen te leren om ontrouw te zijn in relaties, om abortussen uit te voeren, om roofbouw te plegen op de aarde. Enzovoort. Hoe vaak bleek niet de eigenlijke agenda gewoon zijn een afzetmarkt voor ons eigen land creëren elders in de wereld. In plaats van de mensen daar helpen, ook al ging het onder dat mom. Maar goed, we hoeven niet te kijken naar buiten de kerk. Wat is er in de kerk al niet veel gebeurd? Ik noemde al misbruiksschandalen, machtsmisbruik, ruzies en kerkscheuringen. En Jezus laat ons hier zien, dat is precies de tactiek die de duivel toepast. En dat is ook zijn doel. Het doel van de duivel is niks minder dan de vernietiging van compleet Gods werk. Als je zulk giftig raaigras zaait tussen de goede tarwe, waarvan je weet dat is in het begin niet te onderscheiden, dan heb je maar één doel. Dat is de complete oogst ruïneren. Dat doet zo'n man in het donker in de nacht met de gedachte. Die eigenaar heeft straks niks. Die kan de hele akker weggooien. Die kan de boel wel in de fik steken als het straks in de zomer gerijpt is. En af laten branden. Alles weg. Dat is het doel van de duivel. En daar is hij op uit in onze tijd. En al eeuwenlang. En dat is ook precies de reden waarom er zulke ingrijpende dingen gebeuren. In de kerk, buiten de kerk, in deze wereld. De duivel wil niks liever dat we inderdaad dat gevoel krijgen van, hier hebt u wel goed zaad gezaaid. Is het evangelie wel een blijde boodschap als je kijkt wat de kerk er soms van gemaakt heeft? Dat is nou precies het punt waar de duivel je wil hebben. En dan hoopt hij dat alle mensen zullen zeggen, ja inderdaad, het is slecht zaad en er komt niks van terecht. Hij wil ons dat gevoel geven dat je denkt, het koninkrijk van God, het komt nooit. Het is een verloren zaak om in God te geloven. En hij zaait expres die giftige planten zo tussen de goede planten door. Die giftige planten het gezonde voedsel wegnemen voor de goede planten, het licht wegnemen. Een schande zijn voor de akker en voor de Heer van de akker. Want ja, als je natuurlijk daar door de velden loopt en je ziet een akker er zo bij liggen, dan zeg je, tjo, dat is een schande. Als je zo iemand erbij hebt liggen. Nou, daar is de duivel op uitgemeten. Wees daar bewust van. De duivel gaat rond als een briesende leeuw op zoek wie hij kan verslinden. Wij leven in een wereld en wij groeien op in een wereld
waar er echt een strijd gaande is tussen de boze en God. Een strijd waarvan gelukkig al vast staat wie het gaat verliezen. Niet God, maar de boze. Maar wel een strijd die zo op het heftigst gevoerd wordt. Het gaat erom dat de boze probeert om werkelijk Gods werk te ruïneren. En Jezus vertelt ons deze gelijkenis, opdat we het zouden weten, hoe de oogst, die goede oogst, bedreigd wordt. En hij verwoordt het met die woorden van de knechten, wat wij kunnen ervaren, dat we erdoor geschokt kunnen zijn. Kijk, als je één plantje onkruid ziet, dan denk je, ach, dat trek ik weg. Daar ben je niet geschokt van. Dat hoort erbij, als je een akker hebt. Maar als de hele boel vol staat, dan word je moedeloos en teleurgesteld van, geschokt en verdrietig. Zo hard gewerkt. Die knechten hebben ook gelopen over die akker. Ze hebben die hele akker volgezaaid met goed zaad. Is dit nou waar ze het voor gedaan hebben? Ze gaan naar hun meester toe. Met de vraag wat ze moeten gaan doen. Maar dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. Hoe de oogst ook wordt beschermd. De dienstknechten zeggen tegen hun meester: wilt u dat wij die akker ingaan? En we gaan proberen om dat onkruid er tussenuit te trekken. Dat we het bij elkaar gaan verzamelen. Dus op het eerste gezicht, ja, dat is de normale aanpak wat je doet met onkruid. Dat haal je er tussenuit, zo goed en zo kwaad als het kan. Zodat de plantjes die je wilt hebben, beter kunnen groeien. Ze krijgen weer licht, ze kunnen weer bij de voedingsstoffen met hun worteltjes. Ze hebben dan een stuk makkelijker. Eigenlijk zouden wij dat ook wel graag willen, toch? Dat je in een wereld leeft waar Gods kerk en de gelovigen kan groeien en bloeien zonder tegenstand. En waar het goede mag zijn. En het kwade niet elke keer weer zo venijnig de kop opsteekt. Met een week oorlog kun je vernietigen wat in 5 eeuwen opgebouwd is. Gebeurde dat me niet. En zo komen die knechten bij hun baas en ze vragen dus, wat moeten we doen? Wilt u dat we het onkruid er tussenuit gaan halen en het verzamelen? Het antwoord van de man is nee. Nee. Nee, dat kan niet. Het onkruid is er zo ver opgegroeid. Dat je het er niet tussenuit kunt halen. Het kan eigenlijk op 2 manieren fout gaan. Aan de ene kant kan het zijn dat je dan in je ijver plantje er tussenuit had. En dan heb je het in je handen en denk je, oh nee. Dit was een goed plantje, die had ik moeten laten staan. Ik heb toch per ongeluk de verkeerde gepakt. Als het zo dicht op elkaar groeit. Pas op, zegt deze meester, ik wil niet dat er 1 goed plantje verloren gaat omdat je dat per ongeluk eruit trekt. En bovendien, Gods kinderen, de kinderen van het koninkrijk, zijn veel te veel verbonden met Gods vijanden in de samenleving. Die plantjes zitten met de wortels in elkaar. Ze zitten allemaal door elkaar heen gevlochten. En als je dan probeert, 1 plantje waarvan je zeker denkt te weten, die is verkeerd, die trek ik eruit. Dan kun je zomaar nog 3, 4 andere plantjes meetrekken. Wij kunnen onze wereld niet reinigen van het kwade, zonder ook de goeden te beschadigen. Gemeente, dat is de realiteit. Of we dat nou willen of niet. Er zijn natuurlijk zat mensen die hebben geprobeerd bijvoorbeeld om een zuivere kerk te krijgen. En dat je bijvoorbeeld iemand waarvan je echt wel wist, ja, die heeft toch wel wat verkeerde gedachten, proberen zo iemand uit de kerk weg te werken. Af te zetten. Als eerste was van ja, dat moet je doen. Maar de praktijk is natuurlijk heel vaak dat het alleen maar tot gevolg had weer een nieuwe kerkscheuring.
En soms bleek achteraf het hele punt van discussie ook helemaal niet zo groot te zijn als dat het op dat moment leek. Je kunt soms hebben, als je één stuk kwaad hebt weg te denken, dat er dan 5 andere mensen, 6 andere mensen ook weg zijn. Die eigenlijk wel gewoon oprechte kinderen van God waren, maar zoveel strijd en narigheid in de kerk al niet aankonden. Die konden verdragen. Ja, wat heb je dan gewonnen? Je hebt misschien 1 verkeerd plantje weggedaan en je hebt 6 goede ook weggedaan. Ook alle pogingen die gedaan zijn om nu alvast de wereld te verlossen van het kwade, zijn vaak op mislukken uitgelopen. Nee, niet als je het probeert op de manier van het koninkrijk. Goed zaad zaaien. De goede boodschap van het evangelie verkondigen. Maar wel als je bijvoorbeeld, nou, denk aan de Verenigde Staten die Irak wilde verlossen van Saddam Hussein, een dictator. Wat heeft het opgeleverd? Meer dan 1 miljoen doden. Daar valt echt het aantal doden in de Oekraïne bij in het niet. Meer dan 1 miljoen doden heeft het opgeleverd. En een land dat tot op de dag van vandaag in een enorme chaos verkeert. Wat heb je ermee gewonnen? In een poging om de boel te zuiveren. Afghanistan is eenzelfde drama geworden. En noem maar op. Dat zijn dan de grote voorbeelden. Bedoelt de Heer Jezus daar dan mee dat we alles maar gelaten moeten accepteren en alles toestaan in de kerk en in de samenleving, dat je de kwade niet mag straffen, dat de politie beter maar naar huis kan gaan? Nee, natuurlijk niet. Dat bedoelt Jezus niet. Ook Paulus in zijn brieven, hij roept op, ook om toe te zien op de gemeente. Hij roept ook toe op in zijn brieven om bepaalde misstanden aan te pakken. Maar toch, Jezus wil hier een heel principieel punt maken. En dat is het punt van hoe gaat het goed worden met deze wereld en met Gods kerk? Hoe gaat het kwade weg? Door nu wat te schoffelen en te wieden? Nee, zegt Jezus. Nee. Er is maar 1 moment en dat moment zal komen waarop alles goed wordt. Dat is op de dag dat Jezus terugkomt. De dag van de oogst. En eerder zal het niet goed komen. En alle pogingen om alvast nu de akker te gaan zuiveren zijn tot mislukken gedoemd. Leveren alleen maar een heleboel ellende op. Dat is eigenlijk niet een boodschap die erg aansluit bij wat wij graag in onze tijd willen horen. Want als er ergens iets misgaat, of dat nou in de kerk is of buiten de kerk, dan voelen wij ons heel erg geroepen om daar iets aan te doen. En tot op zekere hoogte moet dat natuurlijk ook wel. Maar wij hadden het liefste gehad dat de Heer Jezus een gelijkenis had verteld, dat Jezus had gezegd tegen die knechten: ga die akker in, probeer in ieder geval vanaf de randjes te doen wat je kunt. Ga niet helemaal door die akker heen lopen, want dan trap je het goede spul plat. Maar probeer in ieder geval een stukje de rand dan te zuiveren. Maak je niet te druk om als er dan een keer per ongeluk een goed plantje meegaat. Maar zorg dat je in ieder geval een stukje goed hebt. De rest komt later wel. Wij leven in een tijd, als er iets misgaat, dan moet er een commissie opgezet worden. Dan wordt er een budget voor vrijgesteld om het aan te pakken. Er wordt een heel plan van aanpak voor gemaakt. En dan denken we dat we daarmee het probleem oplossen. En wel voor heel lang kunnen oplossen voordat het weer terugkomt. De praktijk is altijd dat het niet zo werkt. Dat het eigenlijk tegenvalt. En Jezus zet het hier gewoon maar op scherp. Deze man zegt niet: ga vast een beetje aan de slag. Als jullie de helft doen, doe ik later de rest bij de oogst. Jezus leert ons hier dat wij zullen moeten verdragen dat er veel kwaad en veel lijden in deze wereld is. En moeten accepteren dat wij dat ook niet wegkrijgen. Ook al doen wij misschien nog ietsje eraan. Maar er is maar 1 moment waarop het goed gaat komen met de wereld. En dat is bij de oogst. Echt eerder niet.
En Gods kerk zal pas een volkomen zuivere, blinkende kerk zijn, waar de rechtvaardigen blinken als de zon, op de dag van de oogst en eerder niet. God beschermt zijn kerk in het woelen van onze tijd. Maar hij leert ons tegelijkertijd om niet grote verwachtingen te hebben van al onze pogingen om oorlog en geweld uit deze wereld te krijgen. Elke keer hopen we dat weer. Van nu nooit meer oorlog, nu altijd vrede. Ja, dat zou misschien kunnen, maar de duivel is ondertussen overal gewoon weer aan het zaaien. Die zaait hier onkruid, daar giftig spul ertussen. En dat blijft groeien. Nee, pas als het oogsttijd is en eerder niet. En zo zegt deze man tegen zijn knechten: laat dat onkruid en het goede samen opgroeien tot de oogst. Ik weet dat het goede graan te lijden heeft. Omdat het onkruid wat er omheen staat. Maar heeft Jezus niet gezegd: wie mij wil volgen moet zijn kruis op zich nemen en achter mij aangaan. Ook onze wereld zal de weg van het kruis moeten gaan, een andere is er niet. Het is niet mogelijk om nu al, voordat de oogst er is, voordat Jezus terugkomt, de wereld wezenlijk beter te maken. Tegelijkertijd zegt de Heere: vertrouw erop dat het straks bij de oogst goed komt. Dan zullen we die hele akker oogsten. En dan gaan we één voor één alles uitzoeken. Een boel extra werk. Maar dat heeft de Heere ervoor over om zijn kinderen te bewaren. En zijn oogst te redden. Straks zal ik mijn engelen, mijn knechten, de opdracht geven om al dat onkruid bij elkaar te brengen. Allemaal uit te zoeken. En op het moment dat je eerst het onkruid ertussen uitzoekt, dan weet je ook zeker dat je niet per ongeluk een graanstengel weggooit. Die erbij de oogst had moeten zijn. En zegt ik, en dan worden die onkruidstengels gedroogd en tot bossen samengebonden. Blijkbaar dus om te gebruiken in bijvoorbeeld een broodoven. Hè, dan heb je dat stookje met takkenbossen of met bossen met gedroogd onkruid. Lekker een fel vuur, zodat zo'n oven heet kan worden. Heeft het nog enig nut gehad, in ieder geval het onkruid. Heb je nog een vuurtje mee kunnen stoken. Zo kijkt die baas er dan maar tegenaan. En dan brengen we de oogst bij elkaar, tezamen in mijn schuur. Jezus verzekert ons van de oogst. Dat is een boodschap van bemoediging. Met dezelfde kracht waarmee de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Opgestaan is uit het graf. Met diezelfde kracht van zijn opstanding zal hij straks met de oogst al het kwade van onze wereld wegdoen. Zal hij bij zijn wederkomst alle gelovigen van alle tijden een nieuw lichaam geven en een nieuwe toekomst in eeuwige heerlijkheid. Jezus zegt dan: dan zullen degenen die ongerechtigheid doen in de vurige oven geworpen worden, waar wening en knersing van tanden zal zijn. De pijn en de wroeging, het diepe besef: wij hebben onrecht gedaan en God verworpen en nu moeten wij daarvoor boeten. Maar aan de andere kant, dan zullen de rechtvaardigen blinken als de zon in het koninkrijk. Er staat heel mooi: in het koninkrijk van hun vader. Het is dus geen onverschilligheid van deze man dat hij het graan en het onkruid samen op laat groeien. Het is niet een gebrek aan zorg voor zijn akker. Het is zijn liefde voor dat goede graan. Zoals een vader zorgt voor zijn kinderen. Een boer zou misschien zeggen: nou ja, dat geeft niet, dan gaat er maar een beetje van de oogst verloren. Maar ik wil dat onkruid eruit hebben.
God wil niet dat één van zijn kinderen verloren gaat, niet eentje. Want het zijn zijn kinderen. En daar kun je er geen één van missen. Echt niet eentje. En mensen die een kind kwijtgeraakt zijn, die weten dat. Op het allerdiepst. Nu snappen we waarom deze man zo voorzichtig is met zijn akker. Vanwege dat goede graan wat er groeit. Het gaat me niet om een stel halmen. Hij is hun vader. En die kinderen van het koninkrijk zijn de kinderen van God. Het is liefde van God. Paradoxaal genoeg, dat klinkt tegenstrijdig, hè? Maar het is liefde van God. Waarom hij het kwaad nog niet meteen uitroeit uit deze wereld. En waarom hij ons ook niet de opdracht geeft om in één keer te proberen een zuivere wereld en een volkomen zuivere kerk te krijgen. Want dan zouden er misschien kinderen van God verloren gaan. En dat wil God niet. En zo belooft de Heer dat hij zorgt voor zijn oogst. Zorgt voor zijn kerk. En leert de Heer aan ons. Vertrouw op God. Vertrouw op de Heer van de oogst. Ook al zie je dat onkruid opgroeien. En al popelen misschien je handen net als van die knechten om wat te doen. En ook al schreeuw je het misschien in vertwijfeling naar God uit, Heer, waarom? Waarom zo'n teleurstelling met zulk goed zaad? Ja, dat is die vijand, zegt de Heer, maar vertrouw op mij. Straks bij de oogst komt het echt goed. Dan komt er een nieuwe hemel en dan komt er een nieuwe aarde. Dan zal er geen zonde en geen onrecht meer zijn. Dan zullen de goddelozen van deze wereld worden weggedaan en dan zal de aarde blinken. De rechtvaardigen zullen blinken als de zon in het koninkrijk van hun vader. Echt. Vertrouw dat de Heer van het huis waakt over zijn akker. Waakt ook over deze wereld waarin wij leven. Met al zijn crisis die achter elkaar over deze wereld gaan. Dat is onderdeel van dat afbrekende werk van de Satan. Die zelfs probeert heel Gods schepping naar de knoppen te helpen. Maar de Heere waakt over zijn akker. En hij belooft ons. Er zal niet alleen maar slecht zaad groeien op deze wereld. Er groeit ook heel veel goed zaad. En nu groeit het door elkaar heen. En je kunt het onderscheid niet altijd goed zien als mens. Maar hoe groter het wordt, hoe duidelijker het wordt. Wie heilig is, zal nog heiliger worden. En juist wie slecht is, zal nog slechter worden. Dat zal zichtbaar worden. Naarmate de oogst dichterbij komt, wordt het verschil tussen onkruid en graan ook meer zichtbaar. Maar eens komt de dag van de oogst. En dan zal de schuur helemaal vol worden. Met het goede graan dat de Heere gezaaid heeft. Dan mogen al Gods kinderen voor eeuwig thuis zijn. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Amen. Wij zingen Psalm 37, daarvan het 9e vers. Gods macht verbreekt de arm van de goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op geen weg bezaaid met rozen, dus het zal niet altijd makkelijk zijn. Niet altijd bloemetjes op de weg. Maar ze verwachten het heil door God hun toegezegd. Hij kent hun tijd. En zij zien, in spijt van de boze, dus de boze probeert wel van alles, maar het lukt hem niet. Hun erfenis blijft bewaard in eeuwigheid. Psalm 37, vers 9. Laten we danken en bidden. Heere, almachtige God in de hemel, U die alle dingen regeert, zelfs de meest verwoede pogingen van de boze om uw werk te vernietigen, zullen uiteindelijk op niets uitlopen. Zelfs het onkruid dat hij gezaaid heeft, dat zal nog bij de oogst nog gebruikt kunnen worden om de kachel op te stoken. Meer heeft hij niet ermee uit kunnen werken. Ondertussen heeft het wel zoveel leed en ellende in deze wereld gebracht. En daarom bidden wij u, Heer Jezus, kom haastig. Laat dat verschrikkelijke werk van de boze toch een einde mogen hebben door uw wederkomst. Maar Heere, we weten ook dat u zelf hebt gezegd dat u niet voor niets nog wacht. Niet omdat u het vertraagt of omdat u het vergeten bent. Maar u geeft nog gelegenheid tot bekering. U wilt nog meer goed zaad zaaien. Ook al betekent het dat de boze tegelijkertijd ook nog meer slecht zaad zaait. Maar u wilt nog meer kinderen in uw huis hebben. Voor nog meer mensen een God en Vader zijn. O Heere, geef dan ook dat wij u mogen kennen en mogen leren kennen als een verzoende God om Christus wil. En als een genadige Vader. Heere, geef dat we niet zullen horen bij het onkruid dat later verbrand zal worden. Maar dat we mogen horen bij hen die u lief hebben. Heer, en dan hebben we geen enkele reden om ons boven een ander te verheffen. Daarvoor hebt u deze gelijkenis niet verteld. U wilde ons niet leren om de wereld te verdelen in goede en kwade mensen en dan onszelf natuurlijk bij de goede mensen te rekenen. Daarvoor sprak u deze gelijkenis niet. Maar wel om ons te bemoedigen en te vertroosten. Als die beklemmende vraag ons kan aanvliegen bij het zien van zoveel ellende. Misschien wel heel dichtbij in ons eigen leven. Of verder weg. Die grote wereld waarin we leven, waar zoveel gebeurt. Heere, wij overzien het niet, maar u overziet het wel. En u zult ervoor zorgen dat er een heerlijke oogst zal zijn. Heere Jezus, wij danken u dat u deze gelijkenis gesproken hebt. Dat u dit onderwijs hebt willen geven. Wij danken u en prijzen uw naam dat u uw leven hebt gegeven tot aan de dood van het kruis. En dat u de dood hebt overwonnen om zo ook deze woorden waar te kunnen maken. Dat we werkelijk kinderen van uw koninkrijk mogen zijn en bewaard zullen blijven tot het einde van de wereld toe. U bent heen gegaan om het Vaderhuis te openen, zodat er plaats is voor een ieder die gelooft. Heere, bouw uw gemeente hierop in deze plaats en omgeving. Sterk daarvoor kerkraad en predikant. En ieder die een taak mag hebben in de gemeente, geef straks ook een gezegende biddagdienst. Die mag zijn tot eer van uw naam en tot opbouw ook van deze gemeente. Heere, laat ook hier uw koninkrijk mogen komen. Wees u met ons in alle dingen die ook wij meedragen op onze levensweg. U weet waarvoor we dankbaar zijn en u de dank herkennen. U weet ook van onze moeite en verdriet af. Dat mogen we in uw handen geven. Heere, misschien dat het trots gedrag van de boze ons een beklemd gemoed geeft. Misschien dat we iets ervaren dat onze weg bepaald niet bezaaid is met rozen, maar eerder met doorns bezaaid is. Al worden we misschien van alle kanten beklemd door dat onkruid dat zo dichtbij opgroeit. Heere, wilt u ons daardoor bewaren en ons veilig geleiden? Wees ons genadig, Heere. Vergeef ook ons kwaad wat wij gedaan hebben. En onze zwakheden waar we elke dag weer in terugvallen. Heere, Niemand van ons zal de hemel binnenkomen omdat hij beter was dan een ander. Maar enkel doordat uw Zoon, de Heer Jezus, zijn bloed heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heer, op uw genade hopen wij. Naar wie anders zouden wij gaan dan tot u, die de woorden van het eeuwige leven hebt. Heer, ontferm u zich over deze wereld in zoveel nood. Heer, wat hebben we vaak ook met onze beste pogingen eerder de zaak nog slechter gemaakt dan beter gemaakt. Onze ogen zijn op u. Want van wie anders zouden we het verwachten? Wie anders kan ons redden dan u, o Heere? Hoor ons uit uw genade. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 52, de versen 6 en 7. Maar ik zal als de olijfboom bloeien in het huis van de grote God. En mijn God, ik zal u eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 6 en vers 7. Vrede, hef uw harten omhoog naar God, ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.